onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in de eeuwigheid, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, we gaan zingen met elkaar nu van Psalm 104 en daarvan het 8e vers. God heeft de wijn tot vreugd van het hart bereid. En ook het 17e vers. Ik zal zolang ik levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Het zijn de versen 8 en 17 van Psalm 104.
Thank you.
stellen we ons onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. Waarna we zingen van Psalm 65 en daarvan het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij. Dat is Psalm 65, het tweede vers, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zeeën al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eet uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. In de voorbeden willen we gedenken mevrouw Tijn. Ik lees u gewoon voor wat de kerkenraad hier schrijft. Ik lees dan met mevrouw Tijn uit Hellevoetsluis. Mag het langzaam weer de goede kant op gaan, nadat ze 7 weken geleden op een vervelende manier gevallen is. De lichte hersenschudding en kneuzing in de rug mag overwezen, maar de kom van de arm die gebroken is en het gat in haar been daar heeft ze nog flink last van. Maar met behulp van de fysiotherapie geven de dokters toch nog een hersteltijd van een jaar. We willen haar gedenken in de voorbeden. Zullen we samen bidden, gemeente? Almachtige en getrouwe Vader in de hemel, we danken u eerbiedig dat we elkaar aan deze plaats, waar zoveel geslachten ons zijn voorgegaan, mogen samenkomen rondom dat woord, uw woord. En Heere God, dan smeken we het u af. Wilt u ook bij ons zijn in de kracht en leiding van uw Heilige Geest? Want u zegt het in alle duidelijkheid en in alle eenvoud ook in uw woord. En toch zo'n ingrijpend woord dat ieder van uw kinderen geboren wordt, niet alleen uit het woord, maar uit woord en geest. Alleen uit het woord niet. Daarom kan het zijn, Heere, dat we dat woord hebben en dat we dat ook lezen en dat onze kennis daarin ook vermenigvuldigd, ja zelfs groot te noemen is, en we toch buiten het heil staan. Het is, Heere God, als met een bloem die zijn knop gesloten houdt. En pas als het zonlicht daarop schijnt dat die open gaat en die prachtige kleuren gezien worden. Heere, zo is het ook met de werking van uw geest die het woord laat opengaan. En die het neemt uit u, die gezegende borg, Heere Jezus Christus, en indraagt in harten en levens van mensen. En nu smeken we het u af, Heere, niet op grond van enige verdiensten van onze kant, zoals we hier zitten en staan, maar of u ons wilt aanzien in de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus. En of u ook uw geest ons wilt schenken in spreken en in luisteren. En Heere God, u wordt getuigd dat het geloof ook een genadegave van u is, maar ook dat u geen bidder laat staan. En er staat ook in uw woord niet te lezen dat u ooit iemand hebt weggezonden van de troon van uw genade die de toevlucht tot u nam. Heere, daarom mogen we ook moed hebben, hoop hebben en ook kracht hebben in u de Heere. Heere, ziet zo in gunst en genade op ons neer. U weet wat we meegebracht hebben in deze dienst. U kent de dingen die in ons leven zijn gebeurd. U weet van zorg, van verdriet. U kent de wonden die niet helen willen. En Heere, wilt u dan ook vanmorgen, Heere Jezus Christus, als de grote heelmeester, uw hand daar ter genezing opleggen. Ons denken gevangen nemend in u, dat we mogen zien dat in u het leven is te vinden. Heere God, wilt zo bij ons zijn als we uw woord lezen en gaan overdenken. Wilt u ons bedienen vanuit uw volheid. Heere God, ook naar ontvangen genade kunnen we zulke duikelingen maken in het leven. En het is ook goed, Heere, dat onze jonge broeders en zusters dat weten, dat dat gebeuren kan, dat we niet ontmoedigd raken, dat we niet denken, nou is het afgelopen, de Heere wil niet meer met me van doen hebben. We hebben het ook gezongen uit Psalm 65. Staat ook letterlijk, ongerechtige dingen hadden de overhand op mij. Dat wil gewoon zeggen toch, Heere, dat de psalmist in dat gevecht tegen de zonde onderlag. Na ontvangen genade. Maar dan spreekt hij ook van de vergeving die er is bij u. Onze overtredingen vergeeft gij, zegt hij. En Heere, dan mag hij ver vooruit kijken. Naar de tijd van de Heere Jezus, naar zijn offers, naar zijn hemelvaart, naar zijn bidden zitten aan uw rechterhand. En dan is er moed en kracht. Heere, dat we dan ook het leven niet in onszelf zullen zoeken, ook vanmorgen niet. Maar dat we mogen opzien naar u, de Heere Jezus Christus, en naar dat volbrachte offer. Gedenk ons zo naar uw barmhartigheid. Heere, wees ook met hen die niet bij ons kunnen zijn, door ouderdom verhinderd, misschien wordt er meegeluisterd vanmorgen of gebeurt dat op een ander moment. We willen daarin ook zegenen en sterken en bemoedigen, Heere. Houd u zelf hen staande. Heere God wil ook zijn met mevrouw Tijn. We hebben gehoord wat er allemaal gebeurd is. En ook dat het een lange weg is ter genezing. Heere, wilt u bij haar zijn. Haar vertroosten en sterken door uw nabijheid. Op die heerlijke en wonderlijke wijze waarmee u kinderen troost. Bedien haar ook vanuit uw gaven die u gewend bent uw kinderen te schenken. Heere, zo dragen we ook vanmorgen elkaar aan u op. Wilt u ons zegen in dit ons samen zijn en uw naam verheerlijken. Wil zo ook zijn met broeders en zusters in andere landen die in moeilijke omstandigheden verkeren, oorlogsomstandigheden, vervolging. Ach Heere, u weet het op het volmaakst. Help ze door en houd ze staande. Dan mogen we ook bidden met hen, maar ook met uw bondsvolk Israël, dat uw koninkrijk spoedig mogen komen. Ja Heere, gedenk zo ook uw bondsvolk Israël. Geef wijsheid aan hen die dat volk besturen en regeren. Laat het wijsheid van u entwegen mogen zijn. En wees een muur rondom hen. We leggen het alles voor uw heilige aangezicht neer. Om Christus wil vragen wij dat van u. En uit genade alleen. Amen. De schriftlezing gemeente is uit het Nieuwe Testament, uit het Johannesevangelie. En daarvan het tweede hoofdstuk. En we lezen daarvan de versen 1 tot en met 12. Johannes 2, de versen 1 tot en met 12. Dan uit het woord van God. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zei de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn. Jezus zei tot haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tot de dienaars, zo wat hij u lieden zal zeggen, doet dat. En al daar waren 6 stenen watervaten gesteld naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. Jezus zei tot hen, vul de watervaten met water, en zij vulden ze tot boven toe. En hij zei tot hen, schep nu en draag het tot de hofmeester, en zij droegen het. Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom en zei tot hem, alle man zet eerst de goede wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, als dan de mindere, maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij af naar Capernaum, hij en zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen en zij bleven al daar niet vele dagen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking zijn de eerste woorden van het derde vers, waar we lazen, en als er wijn ontbrak. Amen. Gemeente, voor we gaan zingen ter inleiding op de prediking, mag ik u eerst de afkondigingen voorlezen. Vandaag is er weer de jaarlijkse wielerronde in Abbenbroek. U hebt dat wel gezien bij het binnenrijden van de gemeente. Kerkgangers van Spijkenissen en omgeving kunnen dan na de ochtenddienst via de achterweg langs de Spar terug. Kerkgangers uit Hellevoetsluis kunnen via de kerkweg langs de begraafplaats terug. 'S Avonds is er, als het goed is, weer vrije doorgang. U wordt voor morgenavond nogmaals van harte uitgenodigd om hier in de kerk te luisteren naar zang, muziek en getuigenis van de Roma-zanggroep uit het Roemeense Pădurenii. Ook wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang van het werk van de vereniging Vrienden van Padureni. Er zal ook een collecte voor dat doel gehouden worden. En die avond begint om 8:00 uur. Uw kerkenraad nodigt u uit om gerust iemand mee te nemen. Ook als het gaat om iemand die niet gewend is om in de kerk te komen. U begrijpt het wel. Familie van Lonwel zal morgenavond ook spullen verkopen die ze uit Hongarije hebben meegenomen. En door de Hongaarse kinderen daar zijn vervaardigd. De opbrengst daarvan zal ten bate van het door hen bezochte kindertehuis in Hongarije zijn. Volgende week zondag 11 september hopen we met elkaar het winterwerk te openen. Tijdens de morgendienst zal daar aandacht aan besteed worden en zal Gods zegen daarover gevraagd worden. Maar ook na de morgendienst willen we als gemeente daar aandacht aan besteden. Dan willen we in verschillende groepen een preekbespreking houden die zal duren van 11:15 tot 11:45. Voor de kinderen zal er op hun leeftijd aangepaste activiteit gezorgd worden. Daarna willen we met elkaar de maaltijd gebruiken. Voor soep wordt gezorgd en u wordt gevraagd of u zelf broodjes wil meenemen. Rond 13:30, dus 13:30, willen we dan het geheel afsluiten met elkaar. In tegenstelling van de vermelding in het kerkblad is er geen zondagsschool volgende week, maar zal de leiding na de dienst met de kinderen bij elkaar komen in de consistorie. Dan de collecte in deze dienst. Er zijn 3 collectes. 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is een diaconale collecte voor de GDC Rampenfonds. De tweede collecte is voor opleiding predikanten. En de derde collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Denkt u ook nog aan de zending evangelisatiekist bij de uitgang. De Heere zegene u en uw gaven. En laatste opmerking nog over de wielerronde. Ik begreep van de broeders kerkenraad dat het zaak is dat na de dienst we zo snel mogelijk uit het dorp wegkomen. Tot 11:30 is afgesproken, zou de versperring opengelaten worden zodat we nog weg kunnen. Dus die alternatieve routes zijn voor het geval men dat vergeten is. Gemeente, wij gaan nu zingen op Psalm 29 en daarvan het eerste vers, aardse machten looft de Heer. Het 5e vers, Heere stem ontbloot het woud. En het 6e vers, looft de Heer die wonderen werkt. 29, de versen 1, 5 en 6. In Galilea. Vandaag de dag kan eigenlijk niemand meer zeggen waar dat dorp precies gelegen heeft. Maar in de dagen van de Heer Jezus was het een bekende plaats en wat meer is, daar was feest. Zelfs de kleine kinderen in het dorp hadden u kunnen vertellen waarom het feest was. Twee mensen gaan trouwen. Huwelijksbevestiging. Gemeente, het klinkt zo alledaags, maar dat is het niet. Schriftuurlijk bezien laat het zich niet meesleuren in de routine van elke dag. De Heere zelf verzet zich daartegen en dat heeft alles te maken met de diepere zin van het huwelijk. Ik kom daar later nog een keer op terug. Daarom noemen we het huwelijk wel eens een bloem uit het paradijs. Want in het paradijs gaf God zelf Eva aan Adam. En zo brengt de Heere nog steeds man en vrouw samen. De Heere zet er als ware een hekje omheen om die twee mensen. Deze man en deze vrouw behoren van nu aan en voortaan samen totdat de dood hen scheidt. Bijbels bezien kun je man en vrouw niet scheiden. Daarvoor is de verbinding te hecht. De Heere zei dat de man zijn vrouw zal aankleven. In de grondtaal staat er dat woordje dabak. Dat betekent echt lijmen, aan elkaar lijmen. Kinderen kunnen zich dat wel voorstellen als je twee velletjes papier aan elkaar lijmt. En je denkt een dag later, ach, dat heb ik verkeerd gedaan. Ik haal ze weer van elkaar af. Dan zul je zien dat je allebei die blaadjes verscheurt. Dat losmaken levert schade op voor beide kanten. Het in de grondtekst gebruikte woord geeft die hechtheid ook aan. En daarom ook is samenwonen niet gelijk aan het huwelijk. Dat bleek ook duidelijk uit de woorden van de Heer Jezus in dat gesprek met de Samaritaanse vrouw. U weet het wel, u kent die geschiedenis. De Heer zei tot haar, roep uw man. En toen zei ze, ik heb geen man. Toen zei de Heer, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet. De Heere sprak haar hierover aan, om haar aan haar zonde te ontdekken. Het was niet goed. Ook is zeer belangrijk dat aanstaande echtelieden zich van tevoren afvragen met welke verwachting zij het huwelijk ingaan. En gemeente, als ik dat zeg, dan begrijp ik best dat de deur open gaat naar een zijspoor. En ik eens vanuit de grond van mijn hart mag zeggen wat ik ervan vind. Maar dat is niet de bedoeling. Daarvoor bent u ook niet gekomen vanmorgen. Maar staat u me toe dat ik er toch 2 dingen over mag zeggen. Als het gaat over de verwachting waarmee je het huwelijk ingaat. In de eerste plaats dit. Zo'n huwelijk is eigenlijk net als een brug. Ik kijk hier tegen de balustrade waar het orgel op staat. Er staan 2 pilaren onder. Zo is het eigenlijk ook met het huwelijk. Die ene pilaar, dat is de pilaar van de liefde. Maar die draagt dat huwelijk niet alleen. Er is ook nog die andere pilaar, dat is de pilaar van de trouw. Dan zou ik vooral tegen mijn jonge broeders en zusters willen zeggen vanmorgen, ik heb het gezien in mijn leven. Ik weet het. Dat die tweede pilaar, die pilaar van de trouw, het soms ook zwaar te verduren krijgt. Over ieders huwelijk gaat er op een gegeven moment een golf overheen. Laten we daar heel eerlijk en nuchter over zijn. Maar wie de heiligheid van het huwelijk voor ogen heeft, wie daadwerkelijk God gevraagd heeft mee te reizen die huwelijksjaren door, die komt daar sterker uit dan die erin is gegaan. Dat was het eerste punt. En het tweede, dat is wie in het huwelijk alleen maar eigen geluk zoekt, die verspreidt ongeluk. Degene die het huwelijk ingaat en zegt, nou kijken of dat voor mij wel leuk is. Wat heeft het voor meerwaarde voor mij? Dat ligt tegenwoordig op het puntje van de tong bij iedereen. Wat heeft het voor meerwaarde voor mij? Wie het huwelijk ingaat en alleen maar eigen geluk zoekt, die verspreidt ongeluk. Het is net een kaarsje wat langzaam maar zeker uitgaat. Dat moest mij even van het hart. Ik heb het in een heel leven lang gezien. Als wij vanuit Gods woord oog krijgen voor de heiligheid van het huwelijk en de gunst waarin het huwelijk zich van zeerde wegen mag verheugen, ja, dan is er reden tot feestvieren, tot vreugde. En voelt ook de Heer Jezus zich thuis op het feest. Bruiloftsfeest de Kana. En Jezus en zijn discipelen waren ook genodigd. Gemeente, zo'n huwelijksfeest, dat duurde wel een hele week. Rijke lui, zelfs 2 weken. U kunt zich voorstellen wat een financiële inspanning dat was voor de jonge mensen die voornemens waren met elkaar te huwen. Hoe lang zullen bruid en bruidegom hebben gespaard voordat die grote dag aanbrak? Er komt nog bij dat op Joodse bruiloften men gewend was een stevig glas wijn te drinken. Het moet dan ook een schok zijn geweest toen waarschijnlijk iemand van het bedienend personeel de bruidegom in het oor fluisterde: er is hoegenaamd geen wijn meer. Nog even, dan zal de laatste beker worden gevuld. Voor dit bruidspaar was dat een catastrofe. Er dreigde een schaduw te vallen over hun huwelijksfeest. In dat kleine dorpgemeente zouden ze tot in lengte van jaren aangewezen worden. Van weet je nog, die laatste dagen van het feest kon je alleen nog een bekertje water krijgen. Het werd stil op het feest. Tekst voor de prediking plaatst ons midden in de verlevenheid van het bruidspaar. En als er wijn ontbrak. Maria heeft het ook gehoord. Ze trekt zich het lot van het bruidspaar aan. Gaat naar de Heere Jezus toe. Maar ze zegt niet: wilt u voor wijn zorgen? Nee, dat doet ze niet. Ze zegt alleen: zij hebben geen wijn. Daar laat ze het bij. Tot nu toe had de Heere Jezus nog geen wonderen of tekenen verricht. Wel had de Heere bij de roeping van zijn discipelen tot hen gezegd: van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Hierdoor had de Heere een grote verwachting gewekt. En Maria wist al voor de geboorte dat uit haar de van God gegeven koning en Messias geboren zou worden. De Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal koning zijn over het huis van Jacob tot in der eeuwigheid. Ook al had de Heer Jezus nog geen wonderen verricht, bestond er toch bij Maria een bepaalde verwachting op grond van het woord van God. En we mogen ook nooit vergeten dat de Heere God in Israël altijd een God van wonderen is geweest. Als u erover nadenkt, en dan kijk ik vooral naar de jonge mensen van morgen, dan zeg ik: is toch wonderlijk. Dat volk bestond niet meer. 70 na Christus uitgewaaid over de hele wereld. En dan keren ze weer terug. Blijf maar lopen. Het aantal groeit steeds. Komen weer terug op hun plaats. Laat zien hoe betrouwbaar dat woord van God is. Israël leeft van het wonder. En daar komt dan nog bij dat in het denken van Maria het onmogelijk is dat de hemelse koning aan tafel wordt genodigd en dat er gebrek zou kunnen zijn. Hij zal de tafel kronen met zijn zegen, zoals het ook later dat gebeurt bij de Emmausgangers. En daarom gaat Maria met de zorg van het bruidspaar naar de Heer Jezus toe. Ze hebben geen wijn, zegt ze. Waarop de Heere antwoordde: vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen. Dat eerste woordje, vrouw, dat zal u niet schokken. In geen van de evangeliën komt u tegen dat de Heer Jezus Maria aanspreekt als moeder. Nergens. Ook niet aan het kruis. De Heer Jezus was nog maar jong, 12 jaar oud, toen hij al op distantie ging, afstand nam. Ze waren hem kwijt, vonden hem in de tempel, u kent die geschiedenis. Je vader en ik hebben ons zorgen over je gemaakt, zegt dan Maria tegen hem. Waarop de 12-jarige Jezus zegt: wist u niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En dan doelt hij niet op Jozef. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Die laatste twee woordjes, dat woordje te en doen, staat schuin gedrukt in uw Bijbel. Dat betekent dat het niet in de grondtaal staat. Statenvertalers verwijzen dan in de kanttekeningen naar 2 Samuel 16 en 19... Daar staat inderdaad in het Hebreeuws hetzelfde als er hier staat in het Grieks. En wat staat er in het Grieks? Er staat letterlijk, wat is voor mij en voor u? Meer staat er niet. Dat staat er ook in het Oude Testament in 2 Samuel. En de Joden laten het ook gewoon staan. Die vertalen dat ook zo, wat is voor mij en voor u? Wat bedoelt de Heere daarmee? Hij wil daarmee zeggen, waaraan werken wij gemeenschappelijk? Hebben wij eenzelfde taak? Moeten wij dezelfde dingen verrichten? Mijn uren is nog niet gekomen voor het werk wat de Heere Jezus te verrichten heeft op aarde. Wordt de tijd bepaald door God de Vader. Daar werkt geen mens aan mee. Dat is de taak van de Heere Jezus Christus, die gekomen is om het verlorene te zoeken en zalig te maken. De wens van Maria en de opdracht van de Heere Jezus verhouden zich als geest en vlees. Paulus schrijft erover in Galaten 5. Dan zegt hij, want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkaar. Daar gaat het voortdurend over in het Johannesevangelie. In het eerste hoofdstuk in de versen 12 en 13. Daar wordt als het ware het beginsel aangegeven wat wordt gehanteerd door het hele evangelie van Johannes heen. Daar staat heel eenvoudig, maar zovele hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Dan staat er vervolgens in het 13e vers, welke niet uit de bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. De Heer heeft nog geen ontmoeting gehad, er is nog niets gebeurd. En dan vinden we dit al in Johannes 1 terug. De Heer gebruikt dat ook als leidraad in de ontmoeting met Nicodemus, met die mevrouw bij de waterput, die Samaritaanse vrouw. En leest u zomaar het Johannes-evangelie door. Geest en vlees, zovele hem aangenomen hebben, die heeft die macht gegeven. Ik kan me nog goed herinneren toen ik dat onder ogen kreeg toen ik bij de kerk kwam. Welke niet uit de bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Het is of dat je de deur in het slot hoort vallen. 12e vers, zoveel hem aangenomen hebben, dan denk je dat is mooi. Dat ligt ook voor mij open. Dan kom je bij het volgende vers. Niet uit de bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans geboren zijn. Waarom zegt de Heere dat nou? Is dat om ons vanmorgen te ontmoedigen? Dan zeg ik nee. De Heere wil ook dat we het woord in de breedte bekijken. Je kunt niet één tekst isoleren, losmaken van het geheel van het woord. De Heere getuigt in het woord dat er van nature niemand is die God zoekt, ook niet één. En als daar dan toch het verlangen in het hart is naar de Heer om in zijn weg te wandelen, door zijn bloed gereinigd te worden, dan is dat door hem gewerkt. Niet uit een bloede, niet uit de wil des vleeses, maar uit God geboren. Dat woord staat er ter bemoediging. Het woord van God neemt zijn loop en de Heilige Geest paart zich aan het woord. En toch is de uitkomst verschillend. De een blijft eronder onbewogen, terwijl de ander daaronder verbroken wordt en gaat dorsten naar het water des levens. Ja, ervaar dat het een kracht van God is tot zaligheid. En dat is nou het werk van het vlees geworden woord, de Heer Jezus Christus. Dat is niet de taak van Maria. De Heer Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Wat Maria in dit geval nastreeft is uit het vlees geboren. Het is niets meer of niets minder dan een bruidspaar te willen helpen dat haar sympathie heeft of waarmee ze misschien een familierelatie heeft. Want ze was er al vanaf het begin van het feest. Op zich is dat niet iets ongeoorloofs, maar niet iets dat tot het werk van de Heer Jezus wordt gerekend. Wat is er voor mij en voor u? Welk gemeenschappelijk belang hebben wij? En dan geeft Maria dat toe. Om die reden is zij ook niet beledigd of voelt zich afgewezen. Ze heeft de woorden van de Heer Jezus begrepen. Zoals ze het ook heeft begrepen dat de Heer haar aanspreekt met vrouw en niet met moeder. Dat de Heer datgene werkt wat uit woord en geest wordt geboren, dat is duidelijk. En wat Maria in dit geval nastreeft is uit het vlees geboren. Niets meer of niets minder dan een sympathiek gebaar naar het jonge stel. Niets uitstaande met ontdekkende en toebrengende genade. Geest en vlees staan hier tegenover elkaar. Niet omdat er iets verkeerds is in het werk van Maria, maar omdat het tot een andere categorie behoort. De Heer Jezus werkt het werk des Heren, en God de Vader bepaalt wanneer en op welke wijze Hij handelend zal optreden. Mijn ure is nog niet gekomen. Moet gebeuren op Gods tijd en op Gods wijze. Alles wat de Heer Jezus doet heeft te maken met zijn werk als zaligmaker, is gericht op zijn reddend en helend handelen. Hij is de gezalfde die het werk des Heren werkt. Hij is de bouwmeester van het huis dat naar Gods bestek zal ontstaan. Mijn ure is nog niet gekomen. Het wachten is op Gods tijd. Maria heeft dat begrepen. En zo spreekt ze ook tegen het bedienend personeel wat hij ook zegt. Dat wil zeggen, al klinkt het nog zo vreemd in uw oren, doe gewoon wat hij zegt. Daarom stelt het personeel ook geen vragen als zij zegt, die watervaten die daar staan voor het reinigingsritueel, om die te vullen met water tot aan de rand toe. We lazen het met elkaar, dan wordt er geschept. Ceremoniemeester of meester, die keurt het. Men vraagt zich af waarom de goede wijn tot het laatst toe bewaard is. Daarmee heeft de Heer dus zijn macht over de natuur laten zien. Maar gemeente, is daarmee nou alles gezegd? Moeten we zeggen nee? Zeker niet. Het veranderen van het water in wijn was een teken. De Heer noemt het zelf ook geen wonder, een teken noemt hij het. In het evangelie van Johannes staan een aantal tekenen van de Heer Jezus beschreven. En in die tekenen maakte de Heer zichzelf bekend. Zo zei de Heer bij de spijziging van de 5000. Overal waar je keek zaten mensen te eten, overvloed. Maar de Heer zei, kijk daar niet naar. Ik ben het brood des levens. Zo ging het ook met die blindgeborene. Men kende hem van jongs af aan. En op één keer kan hij zien. Maar de Heer zei, kijk niet naar hem. Ik ben het licht der wereld. En bij de opwekking van Lazarus Op een bepaald moment kwam er zelfs toerisme op gang. Die stonden gewoon op de openbare weg naar binnen te kijken in het huis om een glimp van Lazarus op te vangen. Maar de Heere zei, ik ben de opstanding. Gemeente, het gaat er niet om dat wij de evangelie doorlezen en daarna kunnen zeggen hoeveel tekenen en wonderen de Heere heeft verricht. Johannes wijst daar ook in hele duidelijke bewoordingen op in het 20e hoofdstuk. Johannes 20, de versen 30 en 31. We lezen daar in Gods woord, Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn er discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zone Gods, opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dat is het doel van de gelijkenissen, doel van de wonderen, van de tekenen. Paulus schrijft in 2 Korinthe 3, die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament, niet der letter, maar des geestes, want de letter dood, maar de geest maakt levend. Je kunt zo'n ontzagwekkend grote kennis van het woord van God hebben, zonder dat je de heiland kent. De letter dood, maar de geest maakt levend. Die neemt het uit die gezegende borg vandaan. U zegt, hoe gaat dat? Dan zeg ik, dat weet ik niet. Maar hij neemt het uit die gezegende borg vandaan. De geest spreekt nooit uit zichzelf. Hij neemt het uit hem die bereid was om zich te laten verbrijzelen voor mensen die niet naar hem vroegen. Daar neemt hij het uit. En dat draagt hij in harten en levens van mensen. Dat is het werk van de geest. Die rijkdom, die zegen, die redding, die heling, raak je nooit over uitgedacht. Die komt via een smalle leiding. U kunt het zien als een waterleiding. Stroomt die naar ons toe. Die leiding, dat is het geloof. Soms is het maar een heel dun buisje. Een klein geloof. Dan hoor ik een vader zeggen, kom maar ongeloof te hulp. En dat doet de Heer ook. Maar hij neemt het uit die borg vandaan. Zouden we hem durven vragen, Heere, wat ging er in u om? Waartoe u besloot om naar deze wereld te komen? Dan zou de Heere zeggen, dat zal de geest je leren, want die neemt het uit mij. Die is ook de diepte. En die vertelt het je. Dan komt de rust. Wat er is gebeurd op de bruiloft in Cana, gemeente, dat dient geestelijk te worden beoordeeld en heeft een geestelijke betekenis. Heel merkwaardig is het, u hebt dat met me meegelezen, hoe dat schriftgedeelte uit Johannes 2 begint in het eerste vers. Dan staat er, en op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea. Als je dat leest, dan vraag je af, wat zou er dan op de tweede dag zijn gebeurd? Wat zal er op de eerste dag zijn gebeurd, als de Heere zo nadrukkelijk spreekt over de derde dag? Op de eerste dag zag Johannes de Doper de Heere Jezus tot zich komen. Toen zei hij, luid en duidelijk, ook voor het oor van zijn eigen discipelen die bij hem waren, wijzend op de Heere Jezus, zei hij, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes was zeer oud en wegbereider, dat weet u. En zo maakt hij de Heere Jezus bekend. Dat is gehoord door zijn eigen discipelen. En op de tweede dag zagen Johannes de Doper en twee van zijn discipelen de Heere Jezus wandelen. En dan getuigt Johannes de Doper opnieuw van hem en zegt, zie het Lam Gods. En dan blijkt die prediking van een dag tevoren in dat leven ook zijn vrucht voor te brengen. Van de ene seconde op de andere stappen die twee discipelen op en verlaten hun leermeester Johannes de Doper en gaan naar de Heere Jezus toe. Dat is bitter geweest. U zegt, Johannes zegt zelf, hij moet wassen, ik moet minder worden. Maar zo eenvoudig is het niet. Begrijpt u dat? Wie waren die twee? Een van die twee was Andreas, de broer van Simon Petrus. Tegen hem zei Andreas, we hebben gevonden de Messias, uit welk is overgezet zijnde de Christus. Simon Petrus geloofde op grond van het woord van zijn broer en ging eveneens de Heere Jezus volgen. Op diezelfde dag werd ook Filippus geroepen en ging ook Nathanael de Heere Jezus volgen. Gebeurt allemaal op die tweede dag. En op de derde dag neemt de Heere hen mee naar de bruiloft in Kana. Begrijpt u het? Daar is eerst het woord, het gepredikte woord, het wordt geloofd. En dan brengt dat ook zijn vrucht voort, de daden mee. De tweede dag besluiten ze de Heere Jezus te volgen. En op de derde dag laat de Heere het zien, waar het volgen op uitmondt. Wat er gebeurt met de gemeente des Heren hier op aarde. Dat loopt uit op de bruiloft van het Lam. De Heren laat dan ook de diepere zin zien van het gemeente zijn. Hij het hoofd, de gemeente het lichaam. Paulus zegt in Efeze 5, 32e vers, deze verborgenheid is groot. Deze verborgenheid is groot. Als u zelf ook een bijbelstudie doet, houdt u het eens in de gaten. Bij het lezen, bij het studeren, wat de Heere allemaal zegt over die verhouding tussen hem en de gemeente. Dat gaat ver. Deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit zienden op Christus en op de gemeente, zegt Paulus in Efeze 5. U zegt, hebben die discipelen dat allemaal begrepen? Hebben ze die lijn ook zo duidelijk zien lopen? Zeg ik, nee, toen nog niet. Later. Later schrijven ze erover. Het huwelijk is het beeld van de band tussen Christus en zijn gemeente. Hij is het hoofd van de gemeente en de behouder van het lichaam. De discipelen hebben het woord dat tot hen kwam geloofd en zijn de Heer Jezus gevolgd. En waar dat op uitloopt, dat kun je lezen in Openbaring 19. De bruiloft van het Lam. Johannes zegt in Johannes 3, die de bruid heeft, is de bruidegom. Dat alles is mogelijk geworden doordat de Heer Jezus de weg naar Golgotha is gegaan. Alles wat God de Vader in zijn vrederaad van eeuwigheid heeft bepaald en wat God de Zoon voor alle die in hem geloof heeft verworven, dat eigent de Heilige Geest hen toe. Op de bruiloft te Kana heeft de Heer zijn heerlijkheid geopenbaard. Er staat er kort en krachtig in het 11e vers. Dat betekent dat een van nature in zichzelf verloren mens uit louter genade zicht krijgt op wie de Heer Jezus is. uiterlijk was er niets bijzonders aan de Heere te zien. Zijn goddelijke afkomst was aan hem niet te zien. Paulus schrijft in de Efeze brief dat nodig zijn verlichte ogen uws verstands, omdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. En dat bleek ook op de bruiloft te Kana. Water in wijn. Wat even teweeg gebracht. Het leven van bruid en bruidegom. Van de aanwezigen. Ze zullen er best wat van hebben opgevangen van de problemen die er waren. Ene moment is er geen wijn. Volgende moment staat er 500 à 600 liter van de beste wijn. Bedienend personeel gaat weer rond. Bekers worden gevuld. Gesprek komt weer op gang. Hier en daar hoor je mensen weer hartelijk lachen. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Nou vragen we elkaar vanmorgen, was dat een groot geloof? Kijk u er ook zo tegenaan, een groot geloof? Dat je denkt, hoe moet dat goed komen? Was het een groot geloof van de discipelen? Het woord gaat eerlijk met ons om en zegt nee, dat was het niet. We zien die vader komen met die maanzieke jongen. En hij zegt tegen die discipelen, kunnen jullie dat kind genezen, die duivelen uitdrijven? En dan deinzen ze terug. Later horen we die vader tegen de Heere Jezus zeggen. En dan wijst hij naar die discipelen en dan zegt hij, ze hebben niet gekund. Ze hebben niet gekund. Zelfs bij het houden van het avondmaal, aan de vooravond van zijn lijden en sterven, dan beleiden ze hem nog niet als het lam Gods, die gezevende borg. En als na de opstanding de Heere Jezus aan hen verschijnt bij het meer van Galilea, dan beleidt Petrus alleen zijn oprechte liefde tot zijn heiland. Verder reikt de belijdenis niet. En toch gaf de Heilige Geest het aan Johannes te schrijven. Vele jaren later, na de hemelvaart, worden de evangeliën geschreven. En dan zegt de Heilige Geest tegen Johannes, schrijf. Op de bruiloft te Kana heeft de Heere zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Kwamen op een ander spoor te staan met een andere bestemming. Ziende op zichzelf kan een mens zo heen en weer geslingerd worden. Er is de begeerte de Heere te volgen en te schuilen achter het bloed van die gezegende borg. En zo verliezen we hem een ogenblik uit het oog en zakken we door het water. In onszelf treffen u en ik niets aan wat God kan behagen. En daarom roept Gods woord ons op om op hem te zien en het van hem te verwachten. Geest en vlees staan tegenover elkaar. Hebben de jonge mensen het ook al ontdekt dat dat een harde strijd is? Maar ik kan je het met zekerheid zeggen. Het is voor de duivel een verloren zaak. In de oudheid, bij de vleesverkoop op de markt. Als je een stuk vlees neerlegde, dan daalde daar gelijk een hele zwerm insecten op. En daarmee het bederf. En dan strooiden ze daar zout op. Dat vreet dat bederf weg uit het vlees. Waardoor het geschikt blijft voor consumptie. Zo is de Heilige Geest ook het zout in jou en mijn leven. Het gaat langzaam maar zeker. Kan de Heer het niet op één dag en in één uur? Zeg, ja, natuurlijk, tuurlijk. Maar meestal gaat het anders. Zo vernieuwt hij het verdorvene. Het begon klein op de bruiloft te Kana. En het eindigt in het leven van de discipelen als apostelen, Gode verheerlijkend. We zingen het in onze diensten nog alles een keer uit Psalm 25. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Gemeente, dat woord is waar. Amen. We gaan zingen uit Psalm 62 en daarvan het vierde vers. Doch gij mijn ziel het gaan zo het wil, stel u gerust, zwijgt Gode stil. 62 vers 4. Samen bidden en danken, gemeente. Vader in de hemel, we danken u eerbiedig dat u het ons schonk hier in vrede bijeen te mogen komen, samen uw woord te lezen en te overdenken. En dan hebben we gezongen uit Psalm 62, die prachtige psalm waarin een kind van u zegt: mijn ziel is immer stil tot God. Dat betekent niet dat hij het erbij heeft laten zitten, maar dat hij zijn hart heeft uitgestort aan de troon van uw genade. Dat u hulp heeft ingeroepen. En u kan niet zwijgen, want u bent niet alleen een hoorder van het gebed, maar ook een verhoorder. En u hebt ook gezegd dat als er de bede uit het hart opklimt om de Heilige Geest, dat u die ook zult schenken. Het staat er in ronde bewoordingen. Daarin schenkt u alles wat ons ontbreekt, voor tijd en voor eeuwigheid. Dan kan het hart stil worden voor u. Dat we er ook iets van mogen begrijpen. En dat het ook die vrijmoedigheid mag werken, die maakt dat we de toevlucht tot u nemen in vol vertrouwen. Heer, zo danken we u voor wat u ons schonk. We dragen de broederskerkraad en de predikant verbonden aan deze gemeente aan u op. Wilt u hen nabij zijn, aangorden met kracht van omhoog. Schenk wijsheid die nodig is van u entwegen en alles wat overdacht en doordacht en beslist moet worden, wees hen daarin nabij en geef getrouwheid. Heer, wil wegnemen wat niet naar uw wil kon zijn, maar dat uwe van vanmorgen zegenen. Ook vanmiddag de gemeente weer samenbrengen in uw huis en wilt u ook dan uw dienstknecht sterken. We smeken het u af in de naam van de Heere Jezus Christus en uit genade alleen. Amen. De slotzang is Psalm 118 en daarvan het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhoge uwe majesteit. 118 vers 14. De zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.